Het gaat vandaag over de gelijkenis van de zaaier. En die vinden we eigenlijk in alle synoptische evangelie. Dat betekent in de Matthäus, Marcus en Lucas evangelie. Ik wil het nu behandelen uit de Lucas evangelie. Omdat ik de vorige keer ook gesproken heb over die vrouw in het huis van Simon, de zondares. En ik wil daar gewoon mee doorgaan. Omdat Lucas, dat heb ik de vorige keer al gezegd, dat is eigenlijk het evangelie van de genade bij uitstek. Ja, dus dat de mensen zich verwonderden over de woorden van genade die uit de mond van de Heer Jezus kwamen. Daar hebben we de vorige keer aan gedacht. En ik wil nu iets gaan vertellen zometeen over die gelijkenis van de zaaier. Maar eerst iets, wat werkt die genade nu uit in ons leven? Dat hebben we ook gezien bij die vrouw in het huis van Simon. Als ik het zo mag toepassen, in het huis, de eredienst, die vrouw had het verlangen om de Heer te eren. Om haar liefde te betonen naar de Heer Jezus toe. Dat is een van de vruchten als je tot bekering bent gekomen, als je gelooft. Als je hebt ingezien dat je een zondaar bent, als ik het zo ouderwets mag zeggen. En dat al je zonden vergeven zijn op grond van genade. Niet dat wij dat verdiend hebben, zoals Simon de Farizeer en de Farizeers in het algemeen dachten dat zij gerechtvaardigd werden op grond van de wet, door het doen van werken. Had deze vrouw helemaal niets waar ze zich op kon beroemen. Het was enkel genade die haar bewezen werd door de Heer Jezus. En dat heeft zijn uitwerking in het leven. Als het goed is ook in uw en mijn leven. Als je ziet welke genade de Heer u en mij bewezen heeft, dan heb je het verlangen om daar iets terug te geven. Hij heeft ons heel veel gegeven en wij mogen iets teruggeven. En in het huis, dat zou je kunnen toepassen op wat wij hier nu vandaag met elkaar hebben gedaan. De zalfolie, als het ware, aanbieden aan de Heer Jezus. De aanbidding die Hij zo waard is. En dan wil ik toch het bruggetje maken naar het gedeelte wat wij nu gaan behandelen. Hoe gaat het dan verder? Kijk, de Heer zegt tegen die vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Hoe gaat het verder als je tot bekering bent gekomen, als je opnieuw geboren bent, als je een relatie met de Heer hebt gekregen, als je het verlangen hebt om naar de samenkomst te gaan, om Hem de lof, de eer en de aanbidding te brengen die Hij zo waard is. Nou, dan gaat in hoofdstuk 8 gaat het verhaal verder. En het gebeurde daarna, onderstreep het woordje daarna, dat sluit dus aan bij het voorafgaande daarna. Nadat de Heer tot deze vrouw ook gezegd heeft dat ze behouden is en dat ze haar weg mag vervolgen in vrede. Dat hij rondreisde door stad en dorp terwijl hij predikte en het evangelie van het koninkrijk verkondigde. En de 12 waren bij hem. Dus de 12, dat zijn de 12 apostelen. En enige vrouwen die van boze geesten en ziekte waren genezen. Maria Magdalena, geheten van wie 7 demonen waren uitgegaan, Johanna de vrouw van Gusas, zaakwaarnemer van Herodes, en Susanna en vele anderen die hen dienden met hun bezittingen. Ja, hoe gaat het verder in je leven dan? Hoe gaat het verder als wij dadelijk naar huis gaan en we de Heer nu de eer hebben bewezen die Hij zo waard is, dat we Hem gedenken bij die tekenen van brood en wijn. Hoe gaat het verder als wij naar huis gaan? Dan lezen we hier hoe het verder gaat. Wat doe je als je de Heer Jezus hebt leren kennen? Dan dien je de Heer, hier staat deze vrouwen die met hem meetrokken. Dat was al buitengewoon. Met een rabbi trokken geen vrouwen mee. In die tijd had men geen hoge dunk van vrouwen. De Joden die baden zelfs dat ze niet geboren waren als een goyim, als een heiden. En ook niet als een vrouw. Dus de vrouwen stonden niet hoog in aanzien. En het was niet de gewoonte dat vrouwen met een rabbi meegingen. Dat dulden de rabbis niet. Maar Jezus wel. De vrouwen komen er heel goed af in dit evangelie. en bij de Heer Jezus. En zij dienden hem met hun bezittingen. Dat is een van de dingen die wij moeten doen. Mogen doen, sorry. Moeten neem ik niet graag in de mond. Mogen doen. Wij mogen de Heer Jezus dienen. Dat betekent, als je tot bekering gekomen bent en je hebt de Heilige Geest ontvangen, dan heb je ook een bepaalde genadegave ontvangen. En Peter spreekt dat wij elkaar mogen dienen met de gaven die wij van hem ontvangen hebben. Ieder heeft zijn gave. Ja, zegt u, maar ja, wat is mijn gave? Hoe kan ik de Heer dienen? Ik weet niet wat mijn gave is. Ik heb die vraag wel eens vaker gehoord. Nou, een van de gaven is, de Heer heeft ons bezittingen gegeven. En ik geloof in de Romeinenbrief, daar wordt ook gesproken, in Korinthe 12 wordt gesproken over de gaven van de Geest, maar ook in de Romeinenbrief. En een van de gaven is de gave van mededeelzaamheid. Dat is een gave. Er zijn mensen die mededeelzaam zijn, die bezitting hebben, die misschien geld hebben, rijkdom hebben en daar de Heer mee dienen. We hebben zojuist gedankt voor de collecte en dat het mag gebruikt worden in het Koninkrijk van God. Dus dat geld wat hier bij elkaar is gebracht, dat mag gebruikt worden in het Koninkrijk van God. Zo kun je een gave hebben van mededeelzaamheid, van geld geven, van meedelen. Nou, iemand heeft een andere gave, hè? Dus misschien heeft een gave om te spreken, een gave om herderlijk pastoraal werk te volbrengen. Iemand heeft een gave om gewoon in de keuken koffie te zetten. En elkaar, je mag daar elkaar ook mee dienen. Dus je mag elkaar dienen met wat de Heer jou heeft gegeven, wat het verlangen in jouw hart heeft gewekt. Nou, dat is wat deze vrouwen ook deden. En je ziet dan, de Heer predikte het evangelie van het Koninkrijk. Ja, wat is dat? Daar moet ik toch heel in het kort iets over zeggen. Want als je de gelijkenis van de zaaier, dan gaat het eigenlijk over dit evangelie. Als je geen goed zicht hebt op het Koninkrijk, dan begrijp je dit soort gelijkenissen ook niet. Het Koninkrijk van God is niet de gemeente. Wat soms nog wel eens door elkaar gehaald wordt. Dat de gemeente, denkt men dat het Koninkrijk van God is. Nee, de gemeente maakt onderdeel uit van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is overal waar mensen zich hebben laten dopen, waar mensen beleiden dat ze christen zijn, die zich onder, als het ware dan, daarmee onder het gezag van de koning brengen. Dat is het Koninkrijk van God. En in het Koninkrijk van God heb je gelovigen en ongelovigen. Ik kom daar zo op terug. Heb je in een andere gelijkenis, in Matthäus 13, zie je dus dat daar tarwe is. Dat zijn gelovigen die opnieuw geboren zijn. Maar in die andere gelijkenis zie je dat de duivel komt en hij gaat in die akker, gaat hij ook zijn zaad zaaien. En dat is onkruid, dolik. Lijkt heel veel op tarwe, dolik, maar is onkruid. Nou, en dan zie je in die gelijkenis wat de Heer daar vertelt, dat voorgesteld om dat onkruid te gaan uittrekken. Nou, zegt de Heer, dat moet je niet doen, want dan kon je ook nog wel eens het tarwe mee uittrekken, want zoveel lijkt het op elkaar. Laat dat maar over aan de engelen in de eindtijd, in de voleinding van als de engelen komen en het kaf van het koren gescheiden wordt. Dat is het koninkrijk. Dus wij, en daar kom ik zo op terug, we hebben snel ons oordeel klaar over mensen die zich christen noemen, waarvan we zeggen, ja, maar moet je eens kijken, dat zijn geen gelovigen. Dat kun je misschien zeggen, maar dat weet God alleen. Dus wij moeten uitkijken dat wij niet mensen in een bepaald hoekje stoppen en zeggen, ja, als je hun wandel ziet, dat zijn geen gelovigen. Die zijn niet behouden. Dan zijn we als het ware onkruid aan het uittrekken. En misschien trekken we wel touwen uit. De Heer zegt, dat moet je niet doen. Laat dat maar aan hem over. Het Koninkrijk van God, in die tijd, we hebben de vorige keer ook kort stilgestaan bij Johannes de Doper. Die vroeg zich op een gegeven moment af, die ging twijfelen. Want de Heer had gezegd dat hij gekomen was om aan gevangenen loslating te prediken, onder andere. En Johannes die zat in de gevangenis en die ging twijfelen. En die stuurde twee van zijn discipelen naar de Heer Jezus. Bent u wel degene die komen zou? Bent u wel de Messias? Want ik zit hier gevangen en er gebeurt niks. Ik heb toch u aangekomen, ik heb de weg voor u bereid. U bent toch de koning, u bent toch de Messias? Met andere woorden, wanneer gaat u nu eens handelen? Wanneer gaat u nu iets doen? Wanneer laat u nu zien dat u de koning, de Messias bent? En dan stuurt de Heer Jezus die mensen terug, zijn discipelen, met de boodschap. Wat horen, wat zie je, Johannes? Blinden worden ziende, dovenden krijgen het gehoor, lammen kunnen weer lopen, doden worden opgewekt, enzovoorts. Het evangelie van het koninkrijk, beste mensen, is eigenlijk niet het evangelie wat wij vandaag de dag prediken. Het evangelie van het koninkrijk is het evangelie dat met name tot de Joden is gericht. De Heer Jezus stuurt in Matthäus 10 zijn discipelen, zijn apostelen erop uit om het evangelie van het koninkrijk te prediken. En zij moesten dan niet naar de heidenen, maar naar de schapen, de verloren schapen van het huis van Israël. Het evangelie is bij uitstek het evangelie van het koninkrijk, bij uitstek het evangelie voor het Joodse volk. En de Joden begeren tekenen, zegt Paulus in de Korintherbrief, en de heidenen zoeken wijsheid. Het evangelie van het koninkrijk gaat dan ook altijd gepaard met tekenen, met wonderen. U kunt dat lezen in Matthäus 10. Als die discipelen erop uitgestuurd worden, dan krijgen ze autoriteit van de Heer Jezus om hetzelfde te doen wat hij deed. Blinden het gezicht geven, doven het gehoor geven, kreupelen weer lopend maken. Zelfs doden zouden opgewekt kunnen worden, wat later Petrus ook gedaan heeft met Dorcas. En die jonge Eutychus Paulus die uit het raam viel. Maar het evangelie van het koninkrijk gaat gepaard met tekenen. En dat zie je ook hier. Die vrouwen, enige van hen, die waren van ziekte genezen. Boze geesten waren, en daar wordt met name Maria Magdalena, die door 7 demonen bezeten was. 7 is het getal van de volheid, volkomen. Totaal in de greep van de boze en totaal in de greep van de duivel. En die Jezus heeft haar verlost. Want de duivel houdt geen stand tegen die Jezus. En zo zie je, als nu het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt. Kijk, als mensen daarmee bedoelen, ja, we verwachten de koning en die Jezus komt spoedig terug om zijn koningschap uit te oefenen hier op aarde gedurende 1000 jaar. Prima. Maar als mensen zeggen, je hebt de theologie kingdom now, koninkrijk nu. Die zeggen, het koninkrijk is nu al aangebroken. Alleen wij moeten het eigenlijk ons toe-eigenen. En dan zeggen ze, en wij prediken het evangelie en we drijven demonen uit en we genezen zieken en noem maar op. Nou, ik zou zeggen, ga naar het ziekenhuis. Of ga naar het revalidatiecentrum waar mensen met een dwarslesie liggen of in een rolstoel zitten. En ga daar het evangelie prediken. En laat zien dat jij autoriteit van Christus ontvangen hebt om mensen met een dwarslesie te genezen. Mensen met ziekte te genezen, blinden te genezen, doven het gehoor te geven. Ik maak het niet mee, want dan denk als dat gebeurt, dan zou de krant helemaal vol staan. Beste mensen, het evangelie dat wij nu prediken in deze tussentijd is het evangelie van de genade. Dus dat God zijn handen als het ware uitspreidt naar ieder mens en uitnodigt om te geloven in Christus Jezus zijn Zoon. Dat is het evangelie van de genade. Straks in het boek Openbaring lees je het, als de gemeente opgenomen is, dan zie je die 144.000 uit elke stam van Israël, uit de 12 stammen van Israël, Joden, uit de 12 stammen van Israël. En wat voor evangelie prediken zij? Het evangelie van het koninkrijk. Want de koning staat dan te komen, de gemeente is dan opgenomen. En dan neemt God de draad weer op met zijn volk Israël. Want Gods beloften die worden allemaal volvoerd. God neemt de draad met zijn volk Israël erop. Die 144.000 die gaan rond en die prediken het evangelie van het koninkrijk. De Heer Jezus komt, hij is koning en hij zal regeren. En dan zullen ook weer wonderen gebeuren. Dan zullen ook weer tekenen gebeuren. Dan gebeurt ook hier wat hier gebeurde. En wat, kijk, dat nu af en toe mensen genezen worden. Prima. En als iemand ziek is, dan moeten we bidden om genezing. Maar dat is heel wat anders dan wat hier gebeurde. Hier was het als Petrus tegen een lamde, je kunt het zien in Handelingen 3, als hij tegen een verlamde zei, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je in de naam van Jezus, sta op en wandel. Dan staat hij op en wandelt. Het is toch een aanfluiting als ik heel veel mensen die een soort bediening hebben, bediening van genezing, en ze zeggen tegen iemand, ja, en ik breng iemand in een rolstoel en zeg, ja, sta op en wandel, en hij blijft in zijn rolstoel zitten. Dat kan toch niet? Dat is toch een aanfluiting voor de naam van de Heer Jezus? Als jij werkelijk pretendeert dat je gezag hebt, autoriteit hebt gekregen van de Heer Jezus, dat je de gave van genezing hebt, dan moet iemand genezen. Dan moet je uit je rolstoel opstaan, dan moet je weer ziende zijn, dan moet een dove, die moet dan weer kunnen horen, dan kun je werkelijk je hoorapparaat wegleggen en dan hoor je weer. En daarmee zeg ik niet dat dat niet meer gebeurt. Er zijn gevallen dat mensen nog wel genezen worden. Maar de meeste genezingen, dat zijn psychosomatische klachten. Pijntje in de rug, hoofdpijn, migraine, noem maar op. Maar niet echt somatische klachten, lichamelijke klachten. Dat zijn werkelijk, iemand heeft een gebroken been. Iemand heeft een dwarslesie. Iemand is blind. Iemand is doof. Dat zijn de wonderen waar je aan kunt zien dat de Heer Jezus mensen geneest. Maar goed, we gaan het nu niet over al die wonderen hebben. We gaan het nu hebben over de gelijkenis van de zaaier. En nu hoop ik... Nee, jij doet het niet. Of ik zit verkeerd. Nu je ziet hier een zwart scherm en nu hoop ik dat het filmpje komt. Daar komt die. Goed kijken, want het filmpje maakt heel veel duidelijk.
He's got the Bible.
Oh, hallelujah.
Wat we gezien hebben, ja, laat eigenlijk zien hoe dat koninkrijk zich ontwikkelt. Het gaat eigenlijk over het horen. Als je dat hele gedeelte in Lucas 8 verder leest tot en met vers 21, dan zie je dat er 7 keer over horen gesproken wordt. Hoe luisteren wij naar het woord van God? wat gebeurt er met dat woord? Wat komt er van terecht? Wat voor een uitwerking heeft dat in mijn leven? Hoe reageren mensen nu op de boodschap die gepredikt wordt? En dat maakt de Heer Jezus duidelijk aan de hand van die gelijkenis over de zaaier. De zaaier, dat was een heel vertrouwd beeld in Israël. Daar zag je nog allerlei velden met koren of tarwe staan. Nou, die zaaier die ging toen nog ouderwets zaaien, het zaad uitzaaien. En dat kwam op verschillende plekken terecht. En dat was dan op de weg, op de rotsachtige bodem, onder de doorns en in goede aarde. Dat heeft het filmpje ook heel mooi laten zien. Hoe het zaad op de weg komt. Maar wat bedoelt de Heer Jezus nu met deze gelijkenis te vertellen? Kijk, er staat in hoofdstuk 8, vers 4... Toen zich nu een grote menigte verzamelde en zij van alle steden naar hem toe kwamen, sprak hij door een gelijkenis. En dan krijg je die gelijkenis van de zaaier. Dus een grote menigte. Duizenden mensen. We weten dat uit andere hoofdstukken, bijvoorbeeld Johannes 6. Duizenden mensen kwamen naar de Heer Jezus toe. En de Heer Jezus predikte. Hij zaaide het woord als het ware uit. En wat voor een uitwerking zou dat nu hebben in de harten van al die mensen die tot hem kwamen? Hoe zou dat koninkrijk zich nu ontwikkelen? Want de Heer Jezus sprak in gelijkenissen tot hen, zodat zij kijkende niet zouden zien en horende niet zouden horen. Dus dat was als het ware een oordeel over het volk, dat in feite de Heer Jezus al verworpen had. Dat zien we aan Johannes de Doper, de voorloper, die zat al in de gevangenis en die stond op het punt om onthoofd te worden. Dus de Heer Jezus was al eigenlijk, en hij wist dat ook, hij kwam tot de zijnen, zegt Johannes 1, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dan gaat de Heer Jezus in gelijkenissen spreken. En een gelijkenis die maakt eigenlijk al scheiding tussen mensen die niet geloven en wel geloven. Kijk, want de discipelen snapten het eerst ook eigenlijk niet. Maar wat doen zij? Wat moeten wij doen als we iets niet snappen uit de Bijbel? Dan ga je naar de Heer Jezus toe. Dan spreek je daar met hem over. We hebben de Heilige Geest ontvangen die ons al heel veel duidelijk maakt. Maar de Heer heeft ook gaven gegeven. Sommigen zijn profeten, andere leraars, andere herders. De Heer heeft ook leraars gegeven die een gave hebben ontvangen. Ik heb het al gezegd, we mogen elkaar dienen met onze gaven. Die een gave hebben ontvangen om het woord uit te leggen. En zodat het ook begrepen wordt en je het kunt toepassen in je leven. Dus, maar je ziet dus al die verschillende bodems. Hè, de gelijkenis van de weg, het rotsachtige, het is een beeld van ons hart. En dan ga ik even... Als dat dingen doet, ja. Het beeld van het hart. En de Heer maakt, hij legt zelfs die gelijkenis uit. In vers 11 en 15. Hij zegt van, degenen die bij de weg zijn gezaaid, dat zijn zij die het woord van God horen. Dan komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en behouden worden. Heb je in het filmpje gezien, die vogels, die zijn er als de kippen bij, zeggen wij. Dat is een spreekwoord, een gezegde. Er als de kippen bij zijn, de duivel is als de kippen bij, als het woord van God gepredikt wordt en mensen horen het, om het ook weer gelijk weg te pikken. Je bent hier, ik noem maar iets, en je gaat naar huis en je zegt, nou, ik heb een mooie preek gehoord en je komt iemand tegen, een preek. Ga jij dan nog naar de kerk? Ga jij naar een gemeente? Ja. En geloof jij nog in die sprookjes wat in de Bijbel staat? Geloof jij nog dat Jezus over het water gelopen heeft en dat doden worden opgewekt? Dat is toch allemaal achterhaald? Darwin heeft toch aangetoond dat wij de evolutietheorie, dat wij ontstaan zijn uit een soort oersoep en dat het leven zich geëvalueerd heeft, dat dus een evolutie heeft plaatsgevonden. En mensen denken, ja, vooral als mensen die hoog opgeleid zijn, dat hoor je wel eens vaker van mensen die menen dat ze intelligent zijn, doktoren, professoren, wetenschappers, die menen dat zij alle kennis in pacht hebben en die intimideren mensen dan en die kleineren mensen als je nog gelooft in de Bijbel. Nou, en dat hebben we in het eerste filmpje gezien. Dan komt de duivel en die neemt het weg. Het tweede filmpje eigenlijk, dan komt het wel op. Je hebt het hier gehoord en je vindt het fijn en het is mooi en je bent enthousiast. En je gaat naar huis en je bent blij. Maar na verloop van tijd, omdat het niet diep zit, de Heer zegt daarvan, zij nu die op de rots zijn gezet, wanneer zij het horen, het woord met vreugde ontvangen, en deze hebben geen wortel. Zij geloven voor een tijd, en in een tijd van verzoeking vallen zij af. Dat zijn christenen die, in ieder geval mensen die zich christen noemen, die met het christendom in aanraking komen. Die hebben het evangelie gehoord, die zijn heel blij. En het evangelie is ook een blijde boodschap, laat ik dat voorop stellen. Die zijn heel blij en dat wordt ook van ons verwacht als we het evangelie horen, dat we blij zijn. Maar als je naar de bekering van Paulus kijkt, en nu zeg ik niet dat alle bekeringen zo moeten zijn als die van Paulus, die van mij was heel anders. Maar toen Paulus bekeerd was, toen hij als het ware letterlijk het licht had gezien, toen werd hij blind. En toen heeft hij 3 dagen heeft hij niet gegeten en gedronken, meen ik dat er staat, 3 dagen. Maar hij was zeer bedroefd. Voor de blijdschap komt eigenlijk de droefheid. Iemand die echt opnieuw geboren is, iemand die het evangelie hoort, in eerste instantie mag je blij zijn. Het is ook goed. Maar de boodschap die je vandaag bijna niet hoort is dat je een zondaar bent en dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is. En dat maakt je nu niet blij. Daar zou je droevig van moeten worden. In Klaagliederen staat ergens, Klaagliederen 1 of 2, maar daar staat ergens, raakt het u niet, daar hoor je de Heer Jezus profetisch spreken, hangend aan het kruis, hè? Raakt u die niet, gij allen die voorbij gaat? Raakt het ons nog dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is, dat hij vreselijk geleden heeft aan het kruis? Als je die film van Mel Gibson hebt gezien, hoe heet die ook weer? Ja. Als je ziet wat de Heer Jezus is aangedaan, lichamelijk alleen al, vreselijk. En die kruisiging, dokter Smalluif, een anesthesist, heeft daar een boek over geschreven. En die tot in details beschrijft hij hoe vreselijk de kruisdood is. Ja, als je daarbij stilstaat, ja, dan raakt het je. Dan ben je wel bedroefd, dan heb je spijt, berouw, dat hij voor jouw zonde gestorven is. En dat is een proces, en dan komt de blijdschap eigenlijk. He, want de Heer Jezus is niet aan het kruis blijven hangen. Hij is ook in het graf gelegd, maar hij is ook opgestaan. Jezus leeft, dat is de blijde boodschap, daar mag je blij mee zijn. En nu heb je heel veel mensen die zijn blij en die lopen een tijdje mee. Totdat het moment komt dat het tegen gaat zitten. De Bijbel noemt dat hier verdrukking, vervolging. Als de zon op zijn heets wordt, dan zal blijken of het diep zit of niet diep zit. En God laat dit soort dingen in ons leven toe. Iemand heeft gebeden toen straks dat er allerlei zaken, omdat God ons gelijkvormig wil, ik dacht dat het Christus was, dat God ons gelijkvormig wil maken in het beeld van zijn zoon. Daar gebruikt hij ook verdrukking, vervolging voor. Het boek Job is een zeer ingewikkeld boek. Ik kan me voorstellen dat Job getwijfeld heeft. Dat God deze dingen die Job overkomt, al zijn kinderen, al zijn bezittingen, zelfs zijn lichaam, zijn gezondheid, alles ging eraan. En dat een man, dat er niemand was zo godvruchtig als de man Job. Wijkend van het kwaad. Hij offerde voor zijn kinderen als ze een feest hadden geofferd. Offerde die offers, brandoffers. En dat moest hem overkomen. En uiteindelijk, natuurlijk, Job is depressief geworden. Hij heeft zijn nood geuit. Hij heeft dingen gezegd in zijn nood, in zijn pijn. En het ergste waren zijn vrienden die hem nog allerlei zaken aansmeerden die helemaal niet terecht waren. Maar uiteindelijk, Job bleef staande in de storm. Al ging de zon nog zo hard schijnen, werd het op het heetst. Dat zelf zijn vrouw zegt, zo'n God, wat moet je daarmee? Zeg God vaarwel en sterf. Precies de woorden van de duivel. Zeg God vaarwel en sterf. Wat zeg je op dan? Ja, je praat als een zot in. Je praat als een dwaas. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Geprezen zij de naam van de Heer. Dat is zaad wat diep in de grond, diep in het hart gevallen is. Wat wortel heeft geschoten, wat er ook gebeurt in je leven, wat voor beproevingen, wat voor verdrukking, wat mensen je ook proberen aan te doen. Dit zaad zit zo diep, dat kan niemand wegnemen. Dat draagt vrucht. De Heer Jezus spreekt deze gelijkenis ook om zijn apostelen, de 12 die met hem waren, te bemoedigen. Want zij zouden verdrukt en vervolgd worden. Van al de 12 apostelen, Judas heeft zichzelf dan opgehangen, die tel ik niet mee, maar die 11 die overbleven, is er eentje een natuurlijke dood gestorven. En dat is de apostel Johannes. Op Patmos, we weten wel, maar al die anderen zijn een onnatuurlijke dood gestorven. De een werd onthoofd, de ander werd verbrand, de anderen werden gekruisigd, Petrus is gekruisigd, noem maar op. Paulus is een onnatuurlijke dood gestorven. Als dat zaad niet diep zou zitten in het hart, zouden deze apostelen, want die namen een stokje over van de Heer, die zouden het niet volgehouden hebben. Een psalm zegt, die met tranen zaaien, ik dacht psalm 126, die zullen ook met gejuich maaien. De zaaier gaat al wenende voort, staat daar, de zaadbuidel dragende. Maar uiteindelijk zal hij met gejuich de schoven dragen. Het werk van een evangelist, het werk van een christen, laat ik het zo maar zeggen, gaat vaak gepaard met tranen. Want er komt uiteindelijk maar een heel klein gedeelte, maar 1/4 van al het zaad, dat draagt werkelijk vrucht voort. Je zou kunnen zeggen, van al dat zaad is er maar 1/4 waar het echt diep zit. Die echt opnieuw geboren zijn. Die stand houden, wat er ook gebeurt. Of het nu verdrukking is, vervolging of de volgende gelijkenis van de dorens. Dan gaat het dan over rijkdom, over zorgen, over genietingen van het leven, alles wat de wereld te bieden heeft. Ook dat is een gevaar. We hebben dat gezien in dat derde, in dat filmpje, hoe iemand met die twee geldbuidels komt en het aanbiedt. Dat is een gevaar. Rijkdom is een zegen, maar kan ook een gevaar zijn. En de Heer heeft zo vaak in de Bijbel, in de evangelie, gewaarschuwd voor rijkdom. Jacobus ook en noem maar op. Rijkdom is echt een gevaar. Het maakt je onafhankelijk van God. Ik heb het toch met mijn eigen handen verdiend. Ik heb er toch hard voor gewerkt. Maar als God jou de gezondheid niet had gegeven om met je handen te werken. Als God jou niet de intelligentie had gegeven hier in het koppie om eventueel je werk te kunnen doen, dan had je helemaal niets. De Heer Jezus zegt, zonder mij kunt u helemaal niets. Wij zijn totaal afhankelijk van God. Dus, wat er ook gebeurt in je leven, dat kan zijn rijkdom, maar er kunnen ook zorgen zijn. Je kunt je zorgen maken om je kinderen, om je kleinkinderen. Zorgen maken om je baan. Je kunt je over van alles en nog wat zorgen maken. Daar zijn wij niet van gevrijwaard. Wij zijn ook niet gevrijwaard van verdrukking, vervolging. Kijk, het welvaartsevangelie, dat is een evangelie wat niet bijbels is. Dat is gestoeid op het Oude Testament. Die maken dezelfde fout als de vrienden van Job. De vrienden van Job zeggen, ja, God heeft al jouw zegeningen weggenomen. Je kinderen, je bezittingen, je noem maar op, zelfs je gezondheid. Daar kan maar één oorzaak van zijn, Job. Het zit in jouw leven niet goed. Je hebt gezondigd. En vertel het nu maar eerlijk. En zeg het ook maar eerlijk tegen God. Dan zal hij je zonde wel vergeven. Dit is wat jou overkomen is, beste Lot. Of beste Job. Er is zonde in jouw leven. Want men dacht, als je goed doet, dan zegent jou God. En als je slecht doet, dan oordeelt God jou. En zo denken nog heel veel mensen. Dus als het je voor de wind gaat, dan leid je schijnbaar een goed leven. En gaat het je slecht of ben je ziek, dan is er zonde in je leven. En heel veel christenen die gaan daar ook nog eens een keer mee, hè, in dit dwaze evangelie. Die gaan dan ook eens een keer zeggen, als iemand werkelijk in de ellende zit, dat het zijn eigen schuld is. Dat er wel zonde in zijn leven zal zijn. Nee. En zo is het ook met het welvaartsevangelie. Precies hetzelfde. Want ook dit komt uit het Oude Testament. Geef je tiende en God zal je zegenen. En zal de schuren die zullen vol raken en noem maar op. En als jouw schuren niet vol zijn, ja, dan heb je waarschijnlijk je tiende niet gegeven. En dan zal er wel van alles bij jou in het leven aan de hand zijn. Maar God kan je in ieder geval niet zegenen. Oud-testamentisch evangelie. Mensen hebben het helemaal niet door. Dat het allemaal Oud-testament is. Dat dit soort mensen, dit soort predikers, die prediken hetzelfde als de vrienden van Job. En als mensen arm zijn en in de ellende zitten, dan denken ze, ja, er zit iets niet goed in mijn leven. En zij die het prediken, die hebben het natuurlijk allemaal geweldig gedaan. Die zijn gezegend. Ja, vooral als je een bekende Amerikaanse predikant bent, een televisiedominee, ja, die zijn gezegend. Daar stroomt het geld binnen. Om de zoveel tijd schrijven ze een boek, miljoenen worden er verkocht. Ja, dan komt het geld binnen. Ja, dan is het makkelijk zeggen van, ja goed, de Heer zegent mij, in de welvaartsevangelie, noem maar op. Dus, maar wat ik wil zeggen, al die beproevingen, die komen ook op ons af. We hebben dat laatste filmpje gezien, waar dat mannetje heel blij is. En dan zie je de vrucht. Dan komen ook die mensen uit het eerste filmpje, uit dat tweede gedeelte, die bij de doorns, die mensen die komen, ah, he got a Bible, hè? Hij heeft een Bijbel, en die hem belachelijk gaan maken en gaan spotten. Die komen ook nu weer. Die komen ook bij u en mij, als we diep wortel hebben geschoten, dan komen ze ook bij u en mij. En dan moeten we niet wegkruipen, dan moeten we niet bang zijn. Nee. Dan moet je, wat dat mannetje deed, wat bedoel je? De Bijbel is een sprookjesboek. Hoe bedoel je? Laat mij zien dat de Bijbel niet het woord van God is dan. Maak mij dat eens duidelijk. Want dat zijn meestal mensen die hebben de Bijbel zelf nooit gelezen. Ik was afgelopen week in de Bieb en ik zat daar aan de tafel mijn krantje te lezen. Dat doe ik meestal. Als ik vrij ben, dan loop ik naar de stad en heb ik mijn rondje gemaakt. En dan ga ik het krantje lezen. En ik hoorde daar een aantal mensen. Er zat een vrouw van mijn leeftijd en een oudere man. Die zaten achter de krant. En nog een man zat daar. En ik hoorde die vrouw niet even praten. Ik denk, waar heeft ze het over? Hè? Toen zei ze had iets geschreven. En toen zei ze, probeerde ze die man iets uit te leggen. Ja, water is eigenlijk geen water. Maar ik weet ook, dat is een mysterie. Ik weet ook niet hoe ik het moet vertellen, zei ze. Maar water is nat. Ik denk, wat is die vrouw in het raaskallen allemaal? Dus ik zeg op een gegeven moment tegen die vrouw, bemoeien. Ik doe dat niet snel, hè, maar als ik dit soort dwaze dingen, dwaze mensen hoor praten, dan bemoei ik mij daar vaak mee. Dus ik zeg tegen die vrouw, wat zit hier nou moeilijk te praten? Mysterie, iets. Want ik zag wel, het was iets van de esoterische kant. Hè. Dat zijn die mensen die om een boom staan. Die houden zo'n boom vast en die horen die boom praten. Of die voelen de energie van de boom overgaan. Dit soort mensen dus. Dus ik zei tegen die vrouw van, weet u mevrouw, ik denk dat u helemaal in de duisternis aan het rondtasten bent. Ik zeg tegen haar van, in de Bijbel staat, want ik zeg, ik geloof nog altijd in de Bijbel. Ik ben christen, ik geloof in de Bijbel. Dus ik in de Bijbel staat dat Jezus zegt, wie mij volgt zal geenszins in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben. U tast in de duisternis. Waarom gaat u niet de Bijbel lezen? Weet u wat ze zei? Had u Bijbel, die is pas 500 jaar later geschreven. Ik zeg, wat zegt u mevrouw? 500 jaar later, wat bedoelt u? Ik zeg, de Bijbel is het oudste boek van de wereld. Ik zeg, het is het meest verkochte boek van de wereld. Het meest gelezen boek van de wereld. Ik zeg, misschien bent u in verwacht. Ik zeg, de Koran is 500 jaar later geschreven. Of misschien denkt u, het Nieuwe Testament is 500. Nee, ik zeg, het Nieuwe Testament is geschreven door mensen, mannen, die samen met Jezus gewandeld hebben als ooggetuigen en verslag hebben gedaan van zijn leven, van zijn sterven en van zijn opstanding. Ik zeg, en dat is geen 500 jaar later geschreven. Bovendien zijn er buiten Bijbelse bronnen die bevestigen het verhaal van de Bijbel. Dus hoe, zeg ik tegen haar, zegt u, de Bijbel is 500 jaar. Ja, u hebt uw geloof, zei ze. Ja, ik zeg, dat klopt. Ik zeg, maar mijn geloof, zeg, mijn Bijbel leert mij, en dan breng ik toch nog het evangelie, dat de mens beschikt is één keer te sterven en daarna het oordeel. En ik zeg, ik weet dat ik het oordeel niet meer hoef te vrezen, omdat er iemand is geweest die het oordeel van mij heeft gedragen, Christus, op het kruis. Ik weet niet of u dat kunt zeggen. En toen zat er die andere man, die ging zich er ook mee bemoeien, dat was een Pool. En hij sprak goed Nederlands, hij woonde al een aantal jaren in Nederland. Oh, ik zeg, fijn, zeg ik tegen hem. Ik zeg, want ik weet, in Polen zijn heel veel mensen katholiek, die geloven nog echt in Christus en in God en noem maar op. En dat maakt niet uit of iemand katholiek is of pinkster of hoe die zich ook mag noemen. Voor mij, als iemand echt gelooft dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven is en hij bevestigde dat. Nou ja, zo ontwikkelde zich dat gesprek. Maar op een gegeven moment ging het van het geloof, religie, over naar politiek en immigratie en noem maar op. Nou ja, daar heb ik niet zoveel interesse in. Dus op een gegeven moment ben ik opgestaan. Ik zeg, ik wens jullie nog een hele fijne middag. En ik hoop dat jullie er wat mee doen. Ja, u hebt uw geloof en ik heb mijn. Ja, ik zeg, dat weet ik. Ik wens je nog een fijne middag. Maar daar zie je dus, die vrouw, die kun je vergelijken met de vogels. Hè? Zij gelooft zelf niet. Ik geloof ook niet dat ze nog tot bekering komt. Dat is iemand, het zaad dat bij de weg is gezaaid, die zijn verhard. Die vertrappen als het ware de evangelieboodschap. Maar dat niet alleen, zij proberen ook andere mensen mee te nemen. Het zijn werktuigen van de duivel. Zij proberen anderen te beïnvloeden. Ah, die Bijbel die is heel oud. Of die is nog helemaal niet zo oud. Die is 500 jaar later geschreven. Noem maar op. Die zeggen eigenlijk dingen die niet waar zijn. Want het zijn leugens. Want ze weten helemaal niet waar ze het over heeft. Maar dat is nou een mooi voorbeeld van wat we hier gezien hebben. Deze vrouw, het zaad dat bij de weg. Want ik heb haar het evangelie kort maar duidelijk uitgelegd. Of ze er wat mee doen, ja, dat is maar afwachten. Maar ik geloof het haast niet. Of ik heb te weinig geloof. Maar die andere man die daarbij zat, die oudere man, die wel naar haar aan het luisteren was, ja, die heb ik ook het evangelie verkondigd. Ik denk dat is onze verantwoording. Dat moeten wij. Wij zijn veel te bang, mensen. Wij zijn veel te bang. Wij laten de duivel veel te veel aan het woord en wij zwijgen maar. Omdat we ons schamen, omdat we het misschien niet durven, hoe dan ook. Maar we hebben Gods geest ontvangen. Hoe geloven wij dan nog? De Heer Jezus zegt in Handelingen 1 vers 8, gij zult mijn getuige zijn. Maar ze moesten wachten op de Heilige Geest. Dat is de krachtbron waardoor wij kunnen getuigen. Hij zal ons ook wijsheid geven. Hij zal ons leren vanuit de Bijbel hoe we mensen moet u weerstaan ook met de Bijbel. Dat is belangrijk. Ik denk dat we al een heel eind door de tijd heen zitten. Dus dan ga ik er kort even door. Nou, dat hebben we overdacht met elkaar. Er zijn een aantal zaken die een belemmering zijn, zodat mensen echt opnieuw geboren worden, behouden worden, misschien volharden in het geloof. Dus ik zeg altijd, want deze gelijkenis wordt ook gebruikt om aan te tonen, heel kort, dat gelovigen kunnen afvallen van het geloof. Dat er een afval van gelovigen is. Een afval van heiligen. Laat ik zo zeggen. Er is geen afval van heiligen. Er is alleen een afval van onheiligen. Iemand die opnieuw geboren is en Gods geest ontvangen heeft, die is verzegeld met de Heilige Geest. Daar heeft God zijn zegel op gedrukt. Kan niemand afnemen. Ik ken dat wel, Johannes 10. Hoor ik ook wel eens vaker, waar de Heer Jezus zegt dat niemand zal ze rukken uit mijn hand en de hand van de Vader. Maar als iemand tegen mij zegt die meent dat het geloof een soort verzekering is waar je handtekening onder kunt zetten, een soort brandverzekering of zo, of schadeverzekering, en die de kleine lettertjes niet leest, en die vervolgens zijn eigen gang gaat en alles doet wat God verboden heeft, en die tegen mij dan zegt, ja, want ik heb geloofd, ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is, ja. Dat had die vrouw ook kunnen zeggen. Dat kun je met je verstand allemaal zeggen. Hè? Ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Dat zeggen ook allemaal die mensen. Nu komt daar de Passion. Die spelen de rol van Jezus. Die spelen de rol van Petrus. Die mensen zijn allemaal niet gelovig. Ze zijn allemaal niet gelovig. De meesten zijn helemaal niet gelovig. Dat zijn acteurs. Dat zijn zangers. Die worden ingehuurd. Die krijgen betaald. En die gaan daar het evangelie. Die gaan daar het lijdensverhaal van de Heer Jezus. Daar ben ik geen voorstander van. Maar die zeggen dingen, die zingen dingen waar ze helemaal niet achter staan. Dus ik kan met mijn verstand zeggen dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Maar dat als het niet van hier naar hier zakt, dan daar gaat die hele gelijkenis over. Als het niet van hier naar hier zakt in mijn hart en het daar een plek krijgt, diep geworteld raakt, dan baat mij dat hele verhaal van, ja, ik geloof ook dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Dat baat je helemaal niets. Want het is een verstandelijke beslissing. Het is niet iets van je hart. Als werkelijk Jezus voor jouw zonde gestorven is, dan zegt de Heer Jezus, dat zijn zij die als zij het woord horen, het in een uitnemend en goed hart bewaren en met volharding vrucht dragen. Ze bewaren het en met volharding vrucht dragen. Er is een stukje volharding van zeggen, doorzetten. Doorzettingsvermogen, niet opgeven, doorzetten. Moet je dan toch je behoudenis verdienen? Nee, het is alles genade. Je kunt het niet verdienen, het is alles genade. Maar iemand die tegen mij zegt, als het ware, ik heb hier een soort verzekering, een soort levensverzekering, waar ik mijn handtekening onder heb gezet. En dat is, als ik straks bij God kom, dan zeg ik van, kijk eens, ik geloof ook dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Nou, dan zal ik u uit de droom helpen. Vers 21, als u de Bijbel bij u hebt, Lucas 8, vers 21. Dan komen zijn moeder en zijn broers, die komen bij hem. En ze kunnen niet naar binnen omdat het iets vol is daar. Dus druk en ze sturen een boodschap. En dan tegen de Heer, uw moeder en uw broer staan buiten en willen u zien. Hij antwoordde echt en zei tot hen, mijn moeder en mijn broeders zijn deze die het woord van God horen. En nu komt iets heel belangrijks en doen. Daar gaat deze hele gelijkenis over. Daar gaat het helemaal over. Daar gaat het christelijk geloof over. Het is horen. Het is opnemen, je komt tot bekering en dat gaat groeien in je leven. Niet van de ene op de andere dag, maar het zaad zit er en dat gaat groeien. En het komt uiteindelijk boven de grond, boven de aarde en het groeit. En dan krijg je verdrukking. Ik heb altijd heel veel moeite met mensen, ja, jonge mensen die laten zich dan dopen. Die zijn heel blij. En die willen er helemaal voor gaan. Maar ze hebben het niet in de gaten, dan begint de strijd. Hè? Dan begint het. Als je nog niet gelovig bent en je kent de Heer Jezus nog niet als je verlosser, als je Heer, ja, dan heb je niet zoveel last van de duivel. Maar op het moment dat jij kiest voor de Heer Jezus, je maakt bewust een keuze, je laat je dopen, want het is wat de Heer van ons vraagt, zodat wij met hem gestorven zijn, maar ook in nieuwheid opgewekt worden, in nieuwheid van leven mogen wandelen, en dan ga je ervoor en je gaat wandelen. Dan begint het. Dan komt die tegenstand van de duivel. Dan krijg je te maken met mensen die door de duivel gebruikt worden, die je belachelijk gaan maken. Je krijgt te maken met zorgen, je krijgt te maken met verdrukking op een of andere manier. Je krijgt te maken met verleidingen van rijkdom, met verleidingen van de wereld. Want de wereld, de duivel is de overste van de wereld. Hij wil je weer in die wereld trekken waar God je uitgetrokken heeft, vanuit de duisternis gebracht heeft in het licht van het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dacht u dat de duivel zegt, nou prima. Nee, hij probeert je weer terug te trekken in je oude zondige leven. En iemand die in zijn oude zondige leven terugvalt, ik ga niet zeggen van zo iemand is niet behouden. Ik ga wel zeggen, als je op deze weg doorgaat, dan laat je zien dat je geen gelovige bent, want je gedraagt je als een ongelovige, als iemand die niet behouden is. Ik kan niet in jouw hart kijken, dat zeg ik altijd tegen deze mensen. Ik kan niet in jouw hart kijken, maar de manier van leven is als van een ongelovige, als van een onheilige. En als je je niet bekeert, zul je voor eeuwig verloren gaan. Dat moet ik zeggen. Want ik kan niemand zeggen van iemand tegen mij zegt van ja, maar ik geloof ook dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. En vervolgens gaat hij zich te buiten aan allerlei wat God verboden heeft. Ja, we kunnen allemaal zondigen en we zondigen allemaal, maar je kunt niet terugvallen in een leven van zonde. God is licht, zegt Johannes 1. In Johannes 1, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met God hebben en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij, zegt Johannes. Dan liegen wij, dan lieg je en we doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, dan hebben wij een gemeenschap met God. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als iemand zegt dat hij niet gezondigd heeft, ja, dan liegt hij ook, dan houdt hij zich voor de gek. Maar als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is het geweldige evangelie. God heeft zondaars lief. Hij heeft zondes aangenomen. En we zondigen allemaal. En als ik zondig, dan beleid ik mijn zonde en dan mag ik mijn weg met God vervolgen. Maar het is wel, als mijn geweten verhard is, als de zonde mij niet meer raakt, als het werk van Christus mij niet meer raakt, als ik naar het kruis kijk en ik weet dat hij daar voor mijn zonde gestorven is en dat raakt mij niet meer, ja, dan mag ik mij af gaan vragen, ben ik wel opnieuw geboren? Zit het werkelijk diep in mijn hart. Dus dat is de boodschap die ik jullie mee wil geven. Enerzijds een bemoediging hoor, voor de apostelen. Een bemoediging als je te maken krijgt met mensen, zoals ik dan vrijdag weer eens een keer te maken heb gekregen met een aantal mensen. En dan weet je, je mag het evangelie verkondigen, je mag het zaad uitstrooien, want dat is de Heer van ons vraagt. Hè. Wij moeten allemaal dat zaad gewoon uitstrooien. En dan zien we wel wat God daarmee doet, of wat voor uitwerking dat zaad heeft. En dan moet je niet teleurgesteld raken dat steeds meer mensen zeggen, ja, jij met je geloof, jij met je Bijbel, je gelooft niet in die sprookjes, is toch allemaal achterhaald en noem maar op wat je allemaal te horen krijgt. Gewoon doorgaan. En soms met tranen, zij die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. Soms met tranen doet je pijn, doet je verdriet. Ook wat ze soms over de Heer Jezus vertellen. Ook wat ze soms over gelovigen vertellen. Prima. Maar gewoon doorgaan. Uiteindelijk komt de dag dat we voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. En dan zal hij ons belonen. Dat is weer een andere gelijkenis, daar komen we nog wel een keer op. Jij goede en trouwe slaaf. Over weinig heb je gesteld, over veel zul je, enzovoorts. Dus wat wij mogen doen is doorgaan. Doorgaan met het zaad uitstrijden. Doorgaan met het evangelie van de genade te verkondigen. Maar tegelijkertijd ook tegen mensen zeggen, en misschien zitten ze wel in uw omgeving, misschien kent u ze wel, denk nou niet dat het dat is het evangelie veel te duur, te kostbaar voor. Dit evangelie is geen verzekering die je afsluit. Het is niet zoiets van, ik zet daar mijn handtekening onder, ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is en voor de rest kan ik mijn eigen leven wel leiden. Daarom heb ik u dat eerste stukje voorgelezen uit Handelingen Lucas 8. Dat zijn mensen die waren ziek, die waren bezeten door demonen, die zijn door Jezus genezen, die zijn bevrijd van demonen. Dat waren zondaars, die zondares, die is door Jezus vergeven. Zij heeft veel liefde gegeven en Jezus heeft haar veel vergeven. Dat zijn mensen, wat staat daar, die bij de Heer Jezus waren. Zij volgden hem, zij waren bij hem en zij dienden hem met hun gaven, met hun bezittingen, met de gaven die je hebt. Dat is christen zijn. Niet zeggen van, oké, jongens, ik heb nu dit papiertje ondertekend en ik doe wat ik wil. Nee, je bent nu in contact verbonden met de Heer Jezus. En we mogen bij hem zijn, we mogen hem volgen, elke dag opnieuw. En we mogen hem en elkaar dienen met de gaven die hij ons gegeven heeft. Dat is christen zijn. En dan zondigen we allemaal. En dan struikelen we allemaal. Maar de rechtvaardige struikelt 7 keer en hij staat wel op. Ik blijf niet liggen, ik keer niet terug naar de wereld. Ik keer niet terug naar mijn zondige leven van vroeger. Ik vervolg mijn weg met de Heer Jezus. Amen.